Mannen, broeders, ik acht het een voorrecht dat ik u allen welkom mag heten op deze 7e Haemstede-conferentie. U hebt zich gemeld, vroeg of laat of helemaal niet. We zijn in ieder geval dankbaar dat u er bent en wij hopen onder het beding en de inwachting van Gods zegen op een goede conferentie. Waarbij het denk ik me geen kwaad kan om even toch nog maar eens te memoreren wat het doel is van deze conferentie, dat het heel gewoon, en hoe bijzonder is dat, met elkaar te verkeren rondom het woord van onze goede God. In de tweede plaats de ontmoeting. Ik denk dat we dat aspect van die ontmoeting ook niet genoeg kunnen waarderen, dat het, en ik vind dat nog steeds uniek in Nederland, dat deze plaats er is en dat Haemstede interkerkelijk is, dat wij elkaar tegenkomen, al is het dan maar 1 keer per jaar, elkaar ontmoeten en soms met elkaar mogen spreken van hart tot hart. Het zou groot zijn als de Heere, en dat is het derde aspect wat ons toch ook een beetje voor ogen staat, deze conferentie zou willen gebruiken als een middel, als een instrument in zijn hand tot een herleving van de kerk in de Nederlanden. Ik denk dat we daar met elkaar wel over eens zijn dat de geestelijke stand van zaken bepaald niet hooggestemd genoemd kan worden. Maar dat ook in deze tijd onze verwachting van de Heere zal zijn of hij de kerk in Nederland weer tot bloei wil brengen. Ons land en ons volk zal daar wel bij varen. Dat dan ook de gebeden zich dienaangaande vermenigvuldigen. Er is vandaag ook een lege plaats. Een man die voluit bij deze conferentie met hart en ziel betrokken was, evangelist Zegers, die afgelost is van zijn post. We zullen hem missen. Zijn inbreng, hij heeft in 87 een lezing gehouden, hetzelfde woord in een veranderende wereld. Een paar jaar later, 89, vanuit deze conferentie overkwam hem een ongeval. Maar na zijn eigen getuigenis in het ziekenhuis in Goes kwam de Heere hem tegen en mocht hij hoog opgeven van de goedertierenheid en de trouw van zijn God. Zijn gedachtenis zij tot zegen. We gedenken ook zijn vrouw en de kinderen in deze niet eenvoudige gang die zij hebben moeten maken. Verhinderd. En u krijgt van hem de groetenis dominee Hesse, die ooit hier aanwezig was uit Zwitserland, en dominee Zijderveld uit Middelburg, die ook niet aanwezig kan zijn. Meneer Van Horen meldde mij dat er ook een aantal buitenlandse gasten aanwezig zijn of aanwezig zullen zijn. Te weten dominee Klingbel uit het Woepertaal. Ons aller dominee Slagboom heeft zich gemeld. Hij is er nog niet. We zullen hem graag verwelkomen. En er is nog een bekende buitenlander uit Gent. U kent hem. Even kijken, dan heb ik hier nog een aantal namen die u nog kunt toevoegen, die dus zich later hebben gemeld of zo zijn binnengekomen. Dominee Blenk Amsterdam, dominee Westland Woudenberg, dominee Theo uit Oude Tongen, dominee Van den Berg uit Groot Ammers, dominee Molenaar uit Lekkerkerk, dominee Roos uit Utrecht en de heer Patmos uit Krimpen aan de IJssel. Ook uiteraard allen van harte welkom. Er moeten nog wat bedden opgemaakt worden. Dat zal in de loop van deze dag gebeuren. We eten gemeenschappelijk in de ruimte waar u koffie hebt gehad. Die ruimte staat ons dus ter beschikking. Laat ieder, en nu citeer ik meneer Van Horen, maar dat is niet zo goed te lezen. Laat ieder gaan zitten en dan in groepjes lunch ophalen. Zeg ik het zo goed, meneer Van Horen? Dus laat ieder gaan zitten en in groepjes de lunch ophalen. En dan kunnen we gemeenschappelijk eindigen. Het ontbijt is er vanaf 8 uur. In de hal is een bord waarop de mededelingen in verband met telefoon en dergelijke zullen worden genoteerd. Men wil ons in onze samenkomsten niet storen. Het kan gebeuren dat iemand extra op een kamer gelegd moet worden, maar dat is dus in verband met het oude en bekende probleem van te laat opgeven. Maar u moet weten dat wij van tevoren een aantal kamers moeten reserveren. En wij hebben geen fondsen. Wij zijn arm, lastig. Dat vinden we helemaal niet erg, maar je moet er wel mee rekenen. Dus het kan enig ongemak of ongerief veroorzaken dat u wat meer moet inschikken op een kamer. Maar dat is puur een gevolg van late opgavingen. Tegelijk is dit dus een aansporing om het wat eerder te doen. Dat is voor ons veel gemakkelijker. Goed, dit waren de afkondigingen. Nogmaals, we hopen op een goede conferentie met elkaar. We hebben er geen bezwaren tegen dat u uw jasje uittrekt. Dat is hier geen enkel probleem. Ik geef het woord aan dominee Taas.
Al behoor ik niet direct tot de commissie en dat behoeft ook niet, maar het is mijn hartelijke vreugde om u ook vanmorgen te begroeten en te kunnen begroeten, want het is al reeds gememoreerd. Het leven is al kort van allen die in de dienst van God mogen staan. Maar dit is een grote zegen wanneer in de dienst het hart mag kloppen. En ik hoop dat door deze conferentie dat hart nog sterker mag gaan kloppen. In de levende verbondenheid door de Heilige Geest aan de drie enige God. Maar broeders, laten we beginnen. Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Stellen we ons voor Gods aangezicht in gebed. Heere, laat het ons stil maken. En het is een voorrecht wanneer dat opnieuw mag zijn. Als we denken aan de ontzaglijke werkelijkheid, dat gevallen mensen zich stellen mogen voor uw aangezicht. Dat hebt u uitgedacht in uw Zoon. En dat is volle werkelijkheid geworden door uw Zoon. Liefde van de Vader, liefde van de Zoon en liefde van de Heilige Geest, zodat er de gezindheid mag zijn ook vandaag, gelijk David het beleed. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Genadige God, wij zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons bewaard hebt en ons allen veilig hier hebt willen brengen. En we zijn bij elkaar om te luisteren, om contact met elkaar te hebben, te luisteren naar hetgeen wat gij ons te zeggen hebt, direct uit uw woord, maar ook uit de geschiedenis van de kerk, waarin gij zo duidelijk spreekt en werkt. Heere, laat het gehoorde ons niet meer loslaten, en dat we er winst mee mogen doen voor ons persoonlijk leven en ook voor ons ambtelijk werk. En dat we van daaruit ook tot elkaar mogen komen, zodat het deze dagen goed mag zijn, Heere. En dat we iets mogen kennen van de apostel. Ja, de broeders gezien hebben de grepen we moed. Er wordt wel eens gesproken van bijtanken. Heere, wil krachtig werken door uw geest deze dagen, zodat we weer aangespoord en aangevuurd worden en toegerust om met het najaarswerk, het winterwerk te beginnen en het in afhankelijkheid en vertrouwen te mogen doen. Heere, het dank dat we zo regelmatig elkaar mogen ontmoeten van jaar tot jaar en dat er geen afgang is, maar dat er een zekere stabiliteit mag zijn in het bezoeken. We betrekken in deze ogenblikken ook de vrienden erbij, de broeders, die door omstandigheden, ambtelijke werkzaamheden verhinderd zijn. Wil u de sprekers van vandaag en de komende dagen leiden door uw Heilige Geest. Genadige God, wil dan op ons nederzien. We zitten en staan hier als onwaardige mensen. Al staan we misschien al jaren in de dienst. We moeten steeds aangezien worden in het werk van Christus. En dat u dat wil doen, Heere. Dat u waarmaakt steeds weer opnieuw wie gij bent, de ik ben, die ik zijn zal. O genadige God, laat dat ook leiden tot roem, tot verootmoediging, maar ook hartelijke verbinding. Wil wonen en werken in de kerken waarin wij mogen staan, het is reeds gezegd. Ach, wat gaat er van uit? Heere, sta op over Nederlands kerk en wil er nog krachtig in werken en wonen. Wil dat ook doen over de grenzen. Maak u heerlijk op deze aarde. We hebben het niet verdiend. Wanneer wij erbij betrokken zouden zijn. Maar we doen er toch een beroep op en we wijzen u erop. Wat u ook voor de eindtijd hebt vastgelegd, voor de laatste periode van de wereld, in uw onveranderlijk woord. Mogen we er wat van zien, Heer. Wil u dat geven, tot verheerlijking van uw naam, de uitbreiding en de opbouw en de bloei van uw kerk. Deze aarde, ook onder Israël. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Waarde broeders, broer Slagboom, hartelijk welkom. Ja, dat natuurlijk de andere broeders ook, maar hier hebben we een broeder van verre. We willen eerst luisteren, broeders, naar wat u vindt in Ezechiël 3, de versen 16 tot en met 21. Ezechiël 3, de versen 16 tot en met 21. Het gebeurde nu ten einde van 7 dagen dat het woord des Heren tot mij geschiedde, zeggende: mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg: gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreek niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert en onrecht doet, en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven, omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt. Zal hij in zijn zonde sterven en zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft zullen niet gedacht worden, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige en hij niet zondige, hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is en gij hebt uw ziel bevrijd. Maar de broeders, het is al enige tijd dat ik met de conferentie bezig ben. En ik word al meer gedrongen om een bezinnend, instruerend, stimulerend woord te spreken. En niet belerend, want ik ben er zelf ook bij betrokken. En ik hoop van harte dat dat woord niet te geladen overkomt. En welk tekstwoord komt dan op mij aan? Wel uit 1 Timotheus 4, het 16e vers, waar we deze woorden lezen: hebt acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. We willen samen gaan nadenken over de vraag: hoe moet men ambtelijk bezig zijn? De meeste van ons staan in het ambt van dienaar des woords. Ook zijn er hier aanwezig die theologie studeren en hopen in de toekomst predikant te worden. Er is niet één beroep of ambt wat dit ambt overtreft of daarbij zelfs in de schaduw kan staan. Want het is een bijzonder goddelijk ambt. Een ambt wat betrekking heeft op de tijd en de eeuwigheid, op het heden en de toekomst. Het wel en het wee van de mens, klein en groot, is eraan verbonden. Niet dat de dienaar van het woord dit zelf bepaalt of uitmaakt. Hij gaat echter met het woord om. Hij is aan het woord verbonden en dat woord bepaalt en verzekert het wel en wee. De Heere geeft duidelijk in woorden en beelden het wee en het wel aan. Wat het wee is en wat het inhoudt, moet de prediker weten, zo ook het wezenlijke, onovertrefbare van het eeuwig wel. En dit dient de prediker steeds voor de aandacht te staan, want beide zijn geen werkelijkheden, die zich pas voltrekken na dit leven, maar zijn er in beginsel al in dit leven. Het wee is er vanwege de erf- en dadelijke zonde. Het wee wordt verzwaard door volharding in het ongeloof, levend onder het evangelie van de genade Gods in Christus Jezus. Het wel wordt in beginsel op aarde realiteit door het machtige werk van de Heilige Geest, door de kennis van de drie enige God tot zaligheid en het vrezen van de Heere. Bij dit alles is de dienaar van het woord ook persoonlijk betrokken, want van elke dienaar geldt, wie hij ook mogen zijn en waar hij ook staat, dat hij mens is. Op de kansel staat hij wel voor de gemeente en enigszins boven de gemeente, maar hij behoort tot de gemeente. Hij is mens onder de mensen. Dit mens zijn werd Ezechiël goed onder de aandacht gebracht door de aanspraak mensenkind. En als de evangelist Johannes gaat schrijven over Johannes de Doper, dan begint hij met de opmerking: er was een mens. Zeker met de bijvermelding van God gezonden, maar het staat er toch maar: er was een mens. Nu, dat mens zijn mag nimmer vergeten worden. Te meer daar de kansel tot de prediker tot een bijzonder persoon kan maken. De preekstoel is op zich een rijke, heerlijke plaats. Hoe goed kan het daar zijn? Maar het kan ook een gevaarlijke plaats worden. En dit is zeker het geval wanneer de predikator zichzelf ontdekt. Voor die zonde van zelfontdekking dient de dienaar een oog te hebben. Er zijn wat voetangels en klemmen op het domineespad. Dreigende gevaren en listen van de duivel. Men leeft en werkt immers op vijands grondgebied. De hoofdvijand heeft goede bondgenoten en hij zelf heeft reeds ervaring opgedaan van duizenden jaren. Die ervaring komt hem goed van pas om een ambtsdrager te beïnvloeden. Satans kennis moeten we niet onderschatten. Hij is thuis in Gods woord, als mede in alle oude en hedendaagse geschriften. En Gods woord wijst er ons op wat zijn doel is. Daarnaast weest hij van de zwakheden en gebreken van de ambtsdrager. Hoe kan hij inspelen op allerlei situaties in de pastorie, in de kerkenraadskamer, in de gemeente, tijdens de catechisatie? Steeds ligt hij op de loer en probeert hij zijn slag te slaan. Ook heeft hij tijd. Als er één is die tijd heeft, dan is het de Satan. Als hij invloed kan krijgen, blijft hij op zijn post. Ook is hij in staat om de zonde in het hart te voeden en op de gedachtegang in te werken. Hij kan verwarring bewerken, verstarring kweken, verslapping en slaperigheid doen ontstaan, gelijk Calvijn in zijn commentaar opmerkt. Vandaar de dringende aansporing, de hartelijke opwekking in de tekst: heb acht op uzelf. Let op jezelf. Zie jezelf niet voorbij. Dus er dient de gerichtheid op onszelf te zijn. Op zich is dat opvallend, want men moet toch dienaar van de gemeente zijn. Steeds dient het oog gericht te zijn op de gemeente. Getrouwheid in het dienstwerk, het leven voor de gemeente, het zich inzetten voor de gemeente is roeping, goddelijke plicht. En nu de plicht, het acht geven op zichzelf. het stilstaan bij jezelf. En dat zelfs in de eerste plaats. Nu moeten we goed op ons laten inwerken waar Paulus op doelt. Terecht zegt een commentator, Paulus bedoelt niet, wees zuinig op jezelf. Ontzie jezelf, dat doen we wel zonder waarschuwing. Dit is op zich ook een groot gevaar voor de pastoriebewoner. Dat hij het gemakkelijk kan laten afweten. In de prediking wijzen we op plichtsgetrouwheid, arbeidsverzuim, dagdieverij of loontrekkerij. Maar zelfs zonder bezwaar uren onttrekken aan het gemeentelijke werk of aan de voorbereiding voor de zondag. Dit kan zelfs als een zonde gaan werken in het leven van een dienaar en een pastoorse kan daaraan meewerken. Nu behoeft de boog niet altijd gespannen te staan. Rust en ontspanning zijn geoorloofd. Het nut en het doel daarvan wordt door Spurgeon in zijn pastorale adviezen duidelijk aangegeven. Met die adviezen kan winst gedaan worden. Het kan bewaren voor overspannenheid. Paulus wijst in de tekst op deze zaak, dat er aandacht dient te zijn voor eigen geloof, eigen gebedsleven en eigen godsvrucht. Deze zijn niet vanzelf in orde. De zelfbeproeving mag niet ontbreken. Het zelfonderzoek moet ook een plaats hebben in ons leven. We kunnen op de preekstoel scherp, heel scherp zijn. We kunnen benadrukken, en dat is zeker niet onnodig, dat er veel schijnwerk is, veel zelfbedrog in de kerk. Maar dat kan ook op de preekstoel. Het zich betrokken weten bij de prediking is dringend geboden. Wanneer het gaat in het voorbereidingsuur van het heiligavondmaal over de drie delen van de zelfbeproeving, dan dient dit niet langs de dienaar heen te gaan. Want het predikant zijn, het dienaar zijn op zich maakt niet zalig. Het zelfonderzoek voor Gods aangezicht is een geboden zaak. Aangrijpend is het wat Baxter zei op de predikantenconferentie. Ik las dat in de artikelen van Broeder ten Klooster en ik geef u daar wat van door. Hoe gemakkelijk kunnen predikanten zichzelf misleiden? Het is hun ambt dagelijks te lezen, te denken, te praten en te leren aangaande de hemelse dingen. Wat is dan het gevaar? Het ermee bezig zijn tot grond verklaren. Wat bouwstof verzamelen is nog geen bouwen. Men kan manna voor anderen verzamelen en er zelf niet van eten. Er zelf niet van genieten en zich daarmee niet verkwikken. Iemand kan op zijn kamer mooie en goede nauwkeurige kaarten vervaardigen van landen die hij nooit gezien heeft. Zo kan men anderen de vreugde van de hemel beschrijven en voorstellen, maar er zelf met het hart ver van verwijderd zijn. De blinde kan door wat anderen hem vertellen of voorlezen horen over licht en kleuren. Hij kan daarover spreken, terwijl hij het nooit gezien heeft. Zo kan men ook anderen het hemelse licht aanprijzen wat de eigen ziel niet verlicht. Ook kan men met anderen het vuur aanwijzen wat het eigen hart niet verwarmt. Vandaar dat ook Baxter met klem de woorden van Paulus onderstreepte: hebt acht op uzelf. Men wordt als predikant niet automatisch zalig, ook al blijft de dienst niet ongezegend. Broeders, het is voor u en voor mij geboden ernstig na te gaan. Ken ik het werk van Gods genade? Zo in de gang van het werk stellen wij vragen aan onze leden. Maar ze mogen ook aan ons vragen stellen. En dan zullen we rekenschap moeten kunnen geven van de hoop die in ons is. Het deel hebben aan is hoogst belangrijk. Baxter zegt scherp, diegene is een prediker zonder hart, die Christus en de genade die hij verkondigt niet in zijn hart heeft. Ook is van belang het opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus, zodat er nimmer zelftevredenheid mag optreden, of geestelijke zelfvergenoegzaamheid, het teren op. Dit is schadelijk voor het dienstwerk. Het is nadelig voor het eigen geloofsleven. En bovenal wordt de Heere er niet door geëerd. De gevolgen blijven niet uit. En het zal ook aan de prediking merkbaar zijn. Nu is het op zich waar dat eigen geestelijk leven of geestelijke stand geen graadmeter mag zijn voor de prediking. Want dan zou eigen leven gaan domineren in de prediking. En dat mag niet. Maar het is wel zo dat als het goed is, eigen hart niet losstaat van de prediking. Hoe eigen ziel functioneert in de prediking wordt bemerkt. Een koopman die bij zijn waar leeft, zal daar goed en op de juiste wijze over spreken. Hij wil met zijn waar de klanten dienen. Is de bezieling weg, dan heeft dit gevolgen. En kan er komen het speculeren op klanten of het leven bij grote omzet alleen. Een stimulans tot geestelijke stabiliteit en groei is onder meer een goede, grondige voorbereiding voor de zondag. De zondagsdienst is zeer belangrijk. De Heer onderwijst, voedt, leidt en leert zijn kerk door de prediking. Wie zijn winst niet doet met zijn opleiding en daarmee verder werkt, zal een steriele prediking hebben. Ook al is die prediking gevuld met waarheden. Het geestelijk onderwijs en leiding geven in en door de dienst is een opgave, eigenlijk onmogelijk te volbrengen in eigen kracht. Echter de zender weet waartoe hij roept. En bij zijn roeping wil hij geven de bekwaammaking. Bekwaammaking die van dag tot dag, van week tot week verkregen wordt. Gelijk Israël in de woestijn dagelijks het manna ontving. In afhankelijkheid en vertrouwen mocht het volk ook rekenen op het hemelvoedsel. Maar Israël moest er wat voor doen. Elke dag met de lege gomer buiten de legerplaats, op de knieën verzamelend het hemelbrood. Zo moet de dienaar van het woord actief bezig zijn, zoekend inzicht in de schrift en het verstaan van de schrift, zodat tegen de gemeente gezegd kan worden, zo zegt de Heer. De waarachtigheid van Gods woord moet de prediker telkens beheersen. Het moet door zijn ziel gaan. Vandaar dat Baxter ook zegt, als het overdachte woord in de kracht van de Heilige Geest het hart ontvlamt, het gemoed wordt opgewekt en daardoor in een hemelse stemming komt, dan zullen zij die het horen delen in de vruchten daarvan. Wie zo bezig is, zal ook bewaard worden voor een eenzijdige tekstkeuze. Men wil zelfs tot de tekst geleid worden. En wanneer de tekst ligt boven de toonhoogte van eigen geloofsleven, dan moet men voor de behandeling daarvan niet terugdeinzen. De gemeente mag niets onthouden worden wat de Heere in zijn woord spreekt. Het goddelijk onderwijs in de schrift moet in haar veelzijdigheid doorklinken. Zo zal men nimmer uitgepreekt raken. En de gemeente hoort ook niet, al is het met andere woorden wekelijks hetzelfde. Men mag ook niet wijken voor de behandeling van schriftgedeelten die het dagelijkse leven raken. Ik denk aan de boeken Spreuken, Prediker en gedeelten uit het boek Esther. Wie de bevindelijkheid in die schriftgedeelte mist, beleid dat de Heilige Geest hier tekortgeschoten is. En tevens wordt in de gemeente gekweekt een geestelijk en een natuurlijk leven. Bijbels is dat het geestelijke juist door en uitstraalt in het natuurlijke. En hiervan zijn zeer veel Bijbelse voorbeelden te vinden. Vandaar, broeders, dat twee dingen van groot belang zijn voor ons. Het willen luisteren naar Zere stem en het als discipel omgaan met Gods woord. Tot Ezechiël klonk het, zo zult ge het woord uit mijn mond horen. De eerste taak van deze godsgezant was horen en daarna spreken. Zo is de goddelijke volgorde ook vandaag. Luisteren en daarna spreken. Calvijn zegt in dit verband terecht. Het oude en nieuwe verbond zijn de twee lippen van God. Ook mag de waarde en de betekenis van het gebed niet onderschat worden. De godzalige predikers die geleefd hebben in de tijd en de eeuwen voor ons waren mannen van gebed. Men ging soms uit van verschillende standpunten wat de leer betreft. Maar men had één zaak gemeen, namelijk het gebed. God de Heere was voor hen het middelpunt. En het gebed zag men als het pad dat naar hem leidde. Het levensvoorbeeld van Christus en zijn dienaren was hen ten voorbeeld. Het gebed was ook het machtigste wapen in de strijd. De grote reformator Calvijn wijst ons op de noodzaak en de betekenis van het gebed en wat het gebed vermag. Enkele treffende uitspraken wil ik u doorgeven. Uitspraken bestrengd voor zijn leerlingen. We hebben nodig dat God ons verlicht en de lessen die in zijn woord bevat in ons hart inprent. Bid daarom tot God, dat u de inhoud van zijn woord doet verstaan, dat ge daardoor gevoed en verzadigd wordt. Bid hem dat u steeds meer laat bemerken welke grote waarde de schat vertegenwoordigt waarvoor gij strijdt. Dan zal blijken hoe ten opzichte van deze kennis uw eigen leven niet belangrijk is. Als uw hart koud is en ongevoelig, zoek dan door dit bijzonder middel van het gebed uw toevlucht bij hem, zonder wiens hulp gij niets kunt beginnen. Laat uw zwakheid ertoe aandrijven om God te bidden, of u door zijn geest wil sterken, wil versterken. Het gebed is ook een wapen tegen de aanvallen van de Satan. Als wij gewapend zijn met de wapenen die ons God geeft, hoeven we niet te vrezen. Of we zullen kunnen doorstaan al wat Satan kan uitdenken. Tot de wapenen van God reken ik niet alleen zijn beloften en vermaningen, waardoor hij ons sterkt, maar ook de gebeden die ons kracht schenken. Welke wat ons ontbreekt, een Puritein schreef, die het gebed niet centraal stelt in zijn leven en in zijn ambt, staat zwak in zijn werk voor God. Een predikant moet een man zijn van gebed. Zijn hart moet zich bekwamen in de leerschool van het gebed. Alleen in deze school kan het hart leren prediken. Geen wetenschap kan het falen in gebed goedmaken. Geen ernst, geen geloofsijver, geen studie, geen talenten kunnen in deze leemte voorzien. Met mensen spreken over Gods zaak is geweldig, maar met God spreken over de belangen van mensen is nog geweldiger. Sterker nog, woorden van de kansel en daarbuiten, die niet biddend worden uitgesproken, zijn dode woorden. Waar de broeders wijzen lessen uit het verleden, lessen die wij vandaag wel bijzonder ter harte mogen nemen en in praktijk brengen. Ik denk dat wij allen bereid zijn te bekennen dat wij ver beneden de maat zijn. De ingezonkenheid in het kerkelijk en geestelijk leven door heel de gereformeerde gezinten heen heeft zijn oorzaken. En nu geloof ik, en dat is een hele realiteit, dat het verval in de kerk meestal bij de ambtsdragers begint. Want zo de priester is, is het volk. Daarom de vraag, hoe staan en leven wij in de gemeente die aan onze zorg is toevertrouwd? De lage geestelijke stand in de gemeente moet ons wat doen. Het moet leiden tot zelfonderzoek, tot verootmoediging en gebed. Laten we ons niet op de been houden met onze rechtzinnige prediking. Onze preken zullen dan dor, geesteloos en harteloos zijn, ook al bewegen zij zich binnen het raam van de gereformeerde dogmatiek. Laten we ons niet wegschuilen achter de tijdgeest, want de Heilige Geest laat zich niet binden door de tijd. Er staan zelfs machtige woorden voor onze tijd in de schrift. En als de vervulling er van ons eens voorbij gaat, wat dan? Het voorbijgaan is mogelijk. Laat er het vurig verlangen zijn dat de Heere door de prediking grote dingen mogen doen. Broeders, wanneer we aan de tekst denken, dan heeft het achtgeven op zichzelf ook een moedgevende kant. Namelijk het stilstaan bij en het acht geven op wat de Heere deed. Hij schonk de genade van het kind zijn. Van hem is de ambtelijke roeping. Dit mag leiden tot vertrouwen, tot het voeden van het vertrouwen. Men mag zich werpen in alles en voor alles op de getrouwe verbondschat. Men mag een hartelijk beroep doen op de hoogste profeet en leraar, de enige priester en de eeuwige koning. De Heilige Geest mag steeds ingeroepen worden, want hij stelt in zijn werking nimmer teleur. Laten we dus vanuit die geloofswetenschap steeds bidden en werken, werken en bidden, en van daaruit ook acht geven op elkaar. De gerichtheid op elkaar kan veel doen. Laat het bemerkt worden deze dagen, ook in de gesprekken. Al zien we elkaar dan maar één keer per jaar. Er zij de sterkende wetenschap van het denken aan elkaar, het bidden voor elkaar. Vandaar dat ik vurig hoop dat deze conferentie mag bijdragen aan onze geestelijke toerusting en de versterking van de onderlinge band. Nu gaat de apostel in de tekst nog verder. Er dient ook acht gegeven te worden op de leer. Het is ons bekend dat de leer een tweederangszaak is geworden. Het volle accent legt menigeen op het leven. Op het leven van elke dag komt het aan. Nu is naar de schrift het leven niet onbelangrijk. Maar de leer staat voor het leven en niet los van het leven. Het gaat mis met de kerk wanneer de leer niet meer functioneert en die plaats niet meer heeft die ze toekomt waar ze recht op heeft. Nimmer mag de leer ook getrokken worden in ons eigen menselijk uitgedacht, theologisch, dogmatisch vlak. We moeten ons steeds laten leiden door wat geschreven staat van de Pinkstergemeente. Het kenmerkende, het eigene van die gemeente was dat ze volhardde in de leer der apostelen. En dat was de leer van Christus. In hun prediking blijkt dat overduidelijk. Wanneer we ons verdiepen in de brieven van de apostelen, dan komen we dit regelmatig tegen. Met die leer wilden en konden ze doen voor leven en sterven. Die leer was hun alles. Het tijdsbeeld kon die leer niet wijzigen of aanvullen. Nu werd Timotheus door Paulus ook gewezen op de leer. In het begin van de eerste brief heeft hij het over de gezonde leer. De leer waardoor het leven niet verwoest wordt. Bij deze leer voert men wel, eeuwig wel, namelijk de leer van Christus. Die gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, tot een volkomen verlossing. De leer van de liefde van God de Vader. De leer van de machtige en krachtige werking van de Heilige Geest. Calvijn zegt, de leer was en blijft de ziel der kerk. Nu mag naar de schrift aan de Bijbelse leer toegevoegd worden, de belijdenis der kerk. Die belijdenis is geen aanvulling, zodat zij is een tweede Bijbel. In de belijdenis spreekt de kerk uit wat ze houdt voor de waarheid naar Gods woord. De belijdenis is de identiteit van de kerk. Onze drie formulieren van eenigheid zijn de papieren van de kerk. Daarop kan en mag de kerk aangesproken worden. En dat wil de kerk als het goed is. Wanneer het gereformeerd belijden niet maar zomaar iets, maar een gegeven Gods is, een gave God. Laten we daarom dankbaar zijn voor de leiding des Heren met de kerk, dat hij aan de kerk dit belijden heeft gegeven. De zegen ervan moeten we ook steeds zien, want de praktijk bevestigt dat wanneer een kerk zonder binding aan de belijdenis leven wil, gaat allerlei wind van leer in de kerk en in de gemeenten werken en doorwerken. Dit is ook het geval wanneer het geestelijk leiding geven, de schrift en de confessie niet meer normerend zijn. Aan het gezag van de Heilige Schrift moet alles zich onderwerpen. In de prediking mag niets prevaleren wat niet conform de Heilige Schrift is. Ons geestelijk denken, ons geestelijk preken moet de toets van de Schrift kunnen doorstaan. We moeten ons in alles laten leiden door de Heilige Schrift. Zelfs laten dirigeren en corrigeren waar dit nodig is. Alle waarheden die niet in overeenstemming met de Schrift moeten afgewezen worden. Als prediker, als verkondiger moeten we eerlijk met onze leden omgaan. Ook met die leden die een naam hebben. Soms wordt de weg waarlangs God een man of een vrouw heeft geleid tot een maatstaf gesteld voor de bekering van ieder ander. En leert men mensen God de weg voor te schrijven waarlangs hij ook hen zal moeten bekeren. Om's Heren wil en het welzijn van de gemeente mogen zogenaamde heilige huisjes niet gespaard worden. Natuurlijk moet dit schrift aantonend en in liefde gebeuren. De bevinding mag ook geen tweede bron naast Gods woord zijn. Het is niet zo dat de Heilige Schrift en onze bevinding twee gelijk naast elkaar staande zaken zijn. Bij onze belijdenis kunnen we terecht om te weten wat de geloofsbelijdenis naar de Schrift. In ons leerboek de Catechismus, waarde broeders, wordt zelfs het levensbeeld van de christen getekend. Natuurlijk niet in de eerste plaats. Voorop staat de heilige drie-eenheid. Hoe schittert de trinitarische God de Vader en zijn werk, God de Zoon en zijn werk, de Heilige Geest en zijn werk. Laten we in de prediking dit als eerste steeds in het oog houden. Het begint al in de eerste zondag. En het eindigt in zondag 52. Het komen rijk uit in onze catechismusprediking. Daarnaast wordt belicht het beeld van de christen. In ons leerboek komt men hem overal tegen. Het eerste waar we gewezen worden is dat een christen een zondaar is. In al de drie stukken, dus niet alleen in het eerste stuk. Duidelijk wordt het zondaar zijn ook belicht in de twee andere stukken. In de zondagen 2 tot en met 5 beleidt hij ootmoedig wie hij is in zijn staat voor God de Heere. Dat hij van nature onder Gods vloek ligt. Dat hij de eeuwige straf heeft verdiend. Dat schuldbetaling uitgesloten is. Maar dat aan Gods recht voldaan moet worden. We worden hem beleden de noodzaak van de verlossing. De betaling van al de zonden en de bevrijding uit Satans macht. Hoe wordt er geroemd in de persoon van de middelaar, zijn namen, staten en eigenschappen? De voortgaande ontdekking wordt beleden in het stuk der dankbaarheid. De christen wordt in ons leerboek getekend als vernieuwd door de Heilige Geest, kennen de beleving van de waarachtige bekering. We worden gewezen op de plaats, de functie, de beoefening en de daden van het geloof in het leven. Het geloof zicht op en de geloofsverbondenheid aan de weldaden van Christus, weldaden voor en na dit leven. De plaats en de betekenis van de sacramenten in het leven ontbreekt niet. De wet des Heren wordt in haar veelzijdigheid de christen voorgehouden en zijn betrokkenheid daarop aangegeven. Het verstaan van z'Heere functie met de wetsprediking wordt beleden, zondag 44, antwoord 115, eerstelijk, opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken daarna, opdat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken, hoe rijk wordt belicht het omgaan en het leven met het onze Vader. De toekomstverwachting van de christen wordt belicht. Na deze korte belichting, waarde broeders, mogen het ons duidelijk zijn dat we ook in de catechismus niet iets behoeven in te dragen tot bevindelijkheid. Onze dogmatiek hebben we slechts voor bepaalde aanvalspunten nodig, maar verder niet. Laat de christen ons getekend in ons leerboek, als voluit bijbels, ons steeds voor de aandacht staan in de prediking, pastoraat en catechese. Voor de jongeren is het ook van belang te weten wie een Bijbels christen is. Het woord van Kolbrugge gesproken vanaf zijn sterfbed blijven ons bij en in praktijk gebracht. De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast, kinderen. Waarde broeders, ik wil u ook nog wijzen op de kanones, hoe rijk die niet zijn. Laten wij steeds naspeuren de Bijbelse gerichtheid, de verwoording van de schriftgegevens. We vinden er Gods heilstestament geopend en zodoende veel stof voor prediking en pastoraat. De pastorale inslag mogen ons treffen en het geestelijk leiding willen geven is zielsonderwijzend. Ter illustratie wil ik wijzen op hoofdstuk 1, artikel 16. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roeming God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden, wanneer ze van de verwerping horen gebaren, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godszaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Laten we ons nimmer laten meevoeren door de sterk heersende gedachte dat de kanones in bepaalde artikelen grond geven voor vakjesgelovigen en stijven in bepaalde geloofssituaties, afwijkend van het reformatorisch gegeven. Terecht merkt professor Kramer in zijn inaugurale rede geestelijke leiding in de prediking op. We kunnen ons niet vinden in de mening dat het noemen van bepaalde zaken in de belijdenis zou wijzen op een reeds ingetreden verval waarbij de zekerheid des geloofs gelijk de reformatie dit stelde alreeds zou worden ingeruild voor de zekerheden in de gelovigen en de ervaring van de gelovigen. Wij zijn in tegendeel van mening dat vooral in de kanones een aanvulling wordt gegeven op de reformatie, waarvan akte, broeders, laten we gebruik van maken, al naar gelang de tekst of het gesprek is. Onze dienst zal onder de leiding van de Heilige Geest tot zegen zijn. Welk een werk blijft er? En dat zolang we in de bediening mogen zijn, steeds het acht geven op onszelf en op de leer. Paulus benadrukt het zelf. Vandaar zijn aansporing vol harte daarin. Nu gebruikt hij een woord wat zeer beeldend is. Je moet erbij blijven. Je moet er telkens bij terugkomen en uit de bron putten. Wie wel eens in Israël of in Afrika geweest is, heeft het met eigen ogen gezien. Elke keer komt men weer bij de bron. Zo moet er steeds een leven zijn bij de bronnen die de Heere gegeven heeft. En eruit putten wat nodig is tot eigen en der kerk welzijn. Dit is op zich een levenslange opdracht. En de praktijk ervan bewaart voor het teren op ervaring of routinewerk, waar de kracht en de Heilige Geest uit weg is. Dit volharden als opdracht is ook beloofd als gave, als werkende kracht. Welk een bemoediging is dit? Welk een steun, welk een hoop en moed geeft dit om verder te gaan? Want het ambtelijk pad is niet altijd even gemakkelijk. Wat kan zich niet stellen tegen het ambtelijke werk? Hoe fel kunnen de aanvallen van de Satan zijn? Op welke werkelijkheden kan hij niet wijzen? Wat kan de vruchteloosheid, de ongeschiktheid door hem aangegrepen worden om moedeloos te maken of om het werk maar op te geven? Wie echter weet heeft van de goddelijke roeping, mag een beroep doen op hem die zijn kracht in zwakheid volbrengt en de volharding werkt. Ja, hij geeft de lust tot volharding. En die volharding, dat bezig zijn in het licht van en naar de schrift, is geen vruchteloze zaak. Er zal geen retourgang, maar vooruitgang zijn. Het toenemen, gelijk het bevestigingsformulier zegt, zal blijken. In vrijmoedigheid, in vlotter spreken, in niet meer alles lezen, met een klein briefje de preekstoel op. Zo kan het zien en verstaan worden. Maar ik geloof dat wij het toenemen dan trekken in de menselijke sfeer en gedachtegang. Zeker vrijmoedigheid mag niet uit buitengesloten worden. Maar we dienen te denken aan toenemen van inzicht in de schrift, aan verrijking van kennis die blijkt in de uitleg en de toepassing van de tekst. En broeders, als we tenslotte nog even willen stilstaan bij het laatste gedeelte van de tekst, dan staat er iets treffend, want dan doende zult u zelf behouden en die u horen. Op het acht geven op zichzelf en op de leer en daarin te volharden rust zegen, eeuwigheidszegen. Gij zult behouden worden en die u horen. Predikant en gemeente varen er eeuwig wel bij. Ze zullen beide zalig worden, verlost, losgemaakt van het eeuwig verderf en gebracht in de volkomen gemeenschap met de Heere, verzoend zijn met God en leven in een rechte verhouding met de Heere. Deze werkelijkheid staat vast, zegt Paulus. Daaraan mag niet getwijfeld worden. Het zal geschieden. Zijn gebruikte werkwoordsvorm wijst daar duidelijk op. Hier kan Timotheus het mee doen. Daar kan hij mee werken. Te midden van de stormen en aanvechtingen mag hij daaruit kracht en moed putten. Hij mag de Heere er zelfs op manen. Zo mag het ook zijn in 1991 en daarna. Maar nu rijst de vraag. Zijn deze woorden niet in strijd met andere gedeelten uit Gods woord? Zeker niet. Paulus zegt er niet mee dat de zaligheid van Timotheus en zijn werkzaam leven op zich afhangt. Hoe benadrukt Paulus niet dat zalig worden enkel Gods werk is? Hij heeft zelfs zich daaraan geërgerd in zijn eertijds. Maar na zijn bekering ging er in roemen. Hoe rijk heeft hij het niet verkondigd. Zalig worden is voor de volle 100% het werk van de Heere. Maar gelijk de Heere zichzelf aan middelen gebonden heeft, werkt hij ook als het gaat over het zalig worden middelijk. Het is een geweldig voorwerk. Voorrecht door de Heere gebruikt te worden tot redding, tot zaliging van zondaren. De Heere schakelt in. Zo zien we dat meer. Denk aan de landbouwer. De Heere geeft zaad. Zaad waar levenskiem in zit. Het is bekend wat de zaaier ermee moet doen en waar het zaad moet komen. In de gelijkenis van de zaaier geeft de Heer Jezus dit duidelijk aan. In de aarde gaat het zaad werken. En vanuit de aarde komt de vrucht, mede door regen, zon en wind. De Heere zegent, de Heere geeft de wasdom. De zaaier mag zaaien en oosten. Nu de gemeente moet het hebben van het zaad van het woord. En het zal haar werking moeten doen in de akker van de gemeente. Dit geschiedt door de Heilige Geest. En mede door het volhardende werk van de prediker. Het bezig zijn in en met de gemeente. Gelijk de boer op zijn akker. Bij dat werk moet de dienaar zich steeds nauw betrokken weten. Want zijn werk voor de gemeente maakt hem niet zalig. Maar het werk dat God in de gemeente doet door zijn dienst, zal ook voor hem zaligmakend zijn. Zaligmakend, wanneer hij onder de arbeid, door God hem opgedragen, steeds aandacht blijft houden voor eigen geloof, voor eigen vroomheid, voor eigen gebedsleven. Wanneer die twee-eenheid er is, het bezig zijn met zichzelf, en de gemeente, en dat naar de schrift en het beleidende kerk, zal de belofte uit genade vervuld worden. Waarde broeders, dat we dan zo ambtelijk bezig mogen zijn. Het zij ons alle leven en ons aller streven, dan is er liefde tot de koning der kerk, die we veel onderdanen gunnen, dan blijkt het waarlijk geroepen zijn tot de dienst. En die roeping verbindt ook van harte aan de gemeente en aan onze medemens die onze weg doorkruist. Deze dagen mogen eraan bijdragen. Onze bede zij tot de Heere, maak mij zoals u mij hebben wilt. Houd mij zoals ik voor u zijn moet. Ik eindig met wat Calvijn bij de tekst vermeld. Laat mensen begeerig zijn naar roem, hun eigen eerzucht voeden. Laten zij in hun spitsvondigheid voor zichzelf de handen klappen. U zij het genoeg u toe te leggen op uw behoud en dat van uw volk. Waarde broeders, wij willen samen zingen. Uit de morgenzang. De versen 3 tot en met 7. Morgenzang 3 tot en met 7. Broeders, stellen we ons ook nu voor Gods aangezicht. Heere, het zoekt mijn aangezicht. Dat geldt niet een bepaalde dag in ons leven. Ook niet een bepaald uur van ons leven. Maar dat komt tot ons hele leven. Geef er maar steeds behoefte aan, Heere. En we mogen ons uitspreken. We mogen ons geheel uitspreken. In een wachtkamer van een dokter lezen we. Spreekt u uit, wees open. Heere, dat we steeds open zijn. Maar dat we ook weten van uw openheid. Ja, dat heel bijzonder. En laat dat vrijmoedigheid geven. En als we daar bijzonder aan denken, aan uw openheid in Christus Jezus, uw Zoon, dan zeggen we uw naam dank, Heere. En dat we deze morgen elkaar mochten ontmoeten en elkaar mochten luisteren. Wil u het zegenen in ons alle leven. Heere, u zoekt een mens en u behoudt een mens. En u laat een mens werken, tot zo lang dat u zegt en tot hiertoe. En er wordt ook een dominee, een theologisch student, een kandidaat, een pastoraal medewerker, een ouderling, uit vrije genade zalig. Heere, laat we daarbij mogen leven. En laat dat een stukje leven zijn ook vandaag. Gedenk ons verder, trouwe Heere. Ook tijdens de maaltijd, geef een goed contact, willen het overige van deze dag aanwezig zijn. Maak het wel, Heere, uit genade om Christus wil. Amen. Ja, waarde broeders, ik gun u een goed samen zijn. Ik hoop dat we elkaar vanavond weer zien, want ik moet naar mijn gemeente voor een begrafenis. Maar ik wilde toch dit uur hier zijn, niet omdat ik belangrijk ben, maar vanuit de verbondenheid en de toezegging. En het is voor mij de 25e in dit jaar in eigen gemeente vanmiddag. Dat is een hele werkelijkheid. Maar goed, waarde broeders, ik hoop dat we elkaar vanavond weer zien. Eet smakelijk met elkaar.